Goedemorgen, hartelijk welkom in de eredienst vanochtend. Ons is blij dat het allemaal hier is en vooral onze gasten, die gasten in ons midden, welkom. Voordat ons begin is daar die volgende afkondiging. Dit is vandaag voorbereiding voor de heilige nachtmaal, wat als de Heer wil volgende week in die ochtenddienst gevierd zal worden. En die daar bezoekers is, wat u van weet, wat ons volgende week gaan bezoeken, en hulle wil samen nachtmaal vieren, dan is het nodig om vooraf bij die kerkraad dit kenbaar te maken, zodat die nodige regelings voor onderzoek getreft kan worden. En dan is die collectus vandaag bestemd voor kerk en zending. Kom binnen, welkom. Laat ons ons aandacht op de Heere richt. Vind het gerust een plekje. En ons gaan allemaal staan uit eerbied voor de Heere. Ik wil die eerste verse van Psalm 135 lezen. Halleluja, loof die naam van de Heere. Loof om dienstknechten van de Heere, wat dienst verricht in die huis van de Heere, in die voorhoeven van die huis van ons God. Loof Yahweh, want hij is goed. Bezing zijn naam, want dit is lieflijk. Want Yahweh het Jacob voor hem uitgekies, Israël als zijn persoonlijke eigendom. Ons gaan ook hier die psalm lezen na die zegengroet van God, wat ons nou ook ontvangt. Eerst erken ons dat ons hulp alleen bij God te vinden is en ons dit ook bij hem zoekt. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen we nu op Psalm 135, vers 1 en 2. Laat ons nou samen in het gebed voor de Heer buigen. Heere God, almachtige Vader in de hemel, ons dank u dat ons met zo'n prachtige loflied hier de eredienst kan beginnen. Want wil ons voor u neerbuigen in aanbidding, want u is die God van hemel en aarde. U het alles geskapen. U regeert ook oor alles. En u het mensen uitgekies, zondaars uitgekies om uw volk te wees, uw eigendom. Heer, ons is bevoorrecht dat ons in daardie bijzondere verhouding met u mag leef. Dat u ons ook, ons wat hier aanwezig is, toegevoeg het aan uw volk. En dat ons elke dag met u mag leven en dat ons dit vandaag ook mag zien met ons oor, dat ons saam die lichaam van Christus is. U het ons weer bij elkaar geroep. Ons dank u daarvoor. En ons dank u dat wanneer ons bij elkaar is en wanneer ons naar Christus kijkt, dat vreugde ons hart vervult. Wil u ons ook helpen, Heere, om naar Christus te kijken? Het kan wees dat daar allerhande dingen in ons koppen rol speelt en ons gedachten bezighoudt. Dat daar zorgen is, dingen wat gebeuren in die afgelopen week. En ons bid, Heere, dat ons dit bij u kan brengen, voor uw troon kan leen. En dat ons in aanbidding en met dankbaarheid naar u opkijkt. Help ons om dit te doen. En Heere, dan zien ons Christus wat aan uw rechterhand zit. Wat voor ons zondes gesterven heeft. Wat ons gered heeft uit die dood. Uit die nutteloosheid. Uit die doelloosheid van die leven zonder u. En ons aanbid hom. Ons wil ook vandaag weer naar hom kijken, op hom vertrouwen, om beter leer kennen. En ons bid dat u in ons wil woon door uw geest, wat Christus zelf uitgestort heeft in ons midden. Help ons om naar uw woord te luisteren. Geef ons inzicht in uw woord. En geef dat dit ons nader brengt aan u. En ook dat het ons zal helpen om uw wil te gehoorzamen. Met vreugde en gewilligheid in ons hart. Ons bid dat u dit zal doen. Door die werking van uw geest. En ons bid het in de naam van Christus. Amen. Ik wil vandaag lezen uit nummer 18. Ons lees vers 8 tot 32. Het eerste gedeelte is over die werk van die priesters en die levieten. Die levieten is die nakomelingen van Levi, dus die stam Levi. En die priesters is nog weer een speciale gedeelte van die stam van Levi, namelijk die seuns van Aaron. En hulle is dit wat binnenkant die tabernakel en tempel die werk gedoen het. Vanaf vers 8 lees ons. Verder het Yahweh met Aaron gesprek. Ek zelf het jou die dienst van mijn offergaves gegeven. Wat betreft al die heilige gaves van die kinders van Israël, aan jou gee ik dit als aandeel en aan jouw seuns als eeuwige inzetting. Van die hoogheilige gaves, met uitzondering van wat verbrand wordt, moet dit jouwe wees. Al hulle offers, namelijk elke spijsoffer en elke zondoffer en elke schuldoffer van hulle, wat hulle mij brengen, als iets hoogheiligs moet dit voor jou en jouw seuns wees. In een hoogheilige plek moet jullie dit eet. Allemaal wat mannelijk is, mag dit eet. Heilig moet dit voor jou wees. En dit moet ook jouwe wees, die offergave van hulle geskenken, van al die beweegoffers van die kinders van Israël. Ik geef dit aan jou en jouw seuns en jouw dochters, samen met jou, als een eeuwige inzetting. Elk een wat rein is in jouw huis, mag dit eet. Al die beste van die olie en al die beste van die mos en die koring, die eerste daarvan wat hulle aan die Heere gee, dit gee ek aan jou. Die eerstelingen van alles wat in hulle land is, wat hulle aan die Heere breng, moet jouwe wees. Elkeen wat rein is in jouw huis, mag dit eet. Alles wat onder die ban is in Israel moet joue wees. Alles wat die moederskoot open, alle vlees wat hulle vir die Here aanbring, mense en diere, moet joue wees. Maar die eerstgeborenes van mense moet jy sekerlik loskoop. Ook moet jy die eerstgeborenes van onrein diere loskoop. En wat die loskoping daarvan aangaan, vanaf een maand oud moet jy loskoop, volgens jou skatting, vir een geldsom van 5 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom. Dit is 20 gera. Maar die eerstgeborene van een bees, of die eerstgeborene van een skaap, of die eerstgeborene van een bok, moet jy nie loskoop nie. Heilig is hulle. Hulle bloed moet jy uitgooi teen die altaar, en hulle vet aan die brand steek as een vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En hulle vleis moet joue wees, soos die bors van die beweegoffer in die regte bout moet het joue wees. Al die offergaves van die heilige dinge, wat die kinders van Israel aan Yahweh afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige soutverbond voor die aangezicht van die Here, vir jou en jou nageslag saam met jou. Ook het Yahweh vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie. En jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi, al die tiendes in Israel as erfdeel, vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samekoms, om sonde op hulle te laai, sodat hulle sterwe nie. Maar die leviete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig, en hulle moet hulle ongeregtigheid dra, een ewige insetting in julle geslagte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie, want die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Here as offergawe afgee, gee ek aan die leviete as erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. En die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook met die leviete spreek. En aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiendes neem, wat ek aan julle van hulle as julle erfdeel gegee het, moet julle daarvan een offergave aan die Here afgee, een tiende van die tiende. En julle offergave sal vir julle gereken word, soos koring van die dorsvloer af, en soos die volle opbrings uit die parskuip. So moet julle ook een offergave aan die Here afgee van al julle tiendes wat julle van die kinders van Israel neem. En julle moet daarvan die offergave aan die Here aan die priester Aaron gee. Van al jou gaves moet julle die hele offergave aan die Here afgee van al die beste daarvan as die heilige gave wat daarvan moet afgaan. Jy moet dan vir hulle sê, as julle die beste daarvan afgee, sal dit vir die leviete gereken word als opbrengs van die dorsvloer en als opbrengs van die parskuip. En julle mag dit op enige plek eet, julle en julle huisgesin, want dit is vir julle een loon vir julle dienswerk by die tent van samekoms. En julle sal daarby geen sonde op julle laai, as julle die beste deel daarvan afgee nie. En julle mag die heilige gaves van die kinders van Israel nie ontheilig nie, sodat julle nie sterwe nie. Ek het ook gedink, dit sal goed wees om een gedeelte uit nummer 16 te lees. Jammer, ek het nie op die bord laat sit nie. En dit is een achtergrond, omdat hulle gewaarsku word, dat hulle geen ongerechtigheid op hulle moet laai. En in nummer 16 is dit precies wat gebeur in die opstand van Korach, Datan en Abiram tegen Moses en Aaron. Ons lees vers 1 tot 11 en dan vanaf vers 18 tot 35. Nummer 16, vers 1. En Korach, die seun van Jeshar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, seuns van Eliab, en On, die seun van Pelet, seuns van Ruben, het manne geneem. Hulle het opgestaan voor die oor van Moses, saam met 250 manne uit die kinders van Israel, oversters van die vergadering. Manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. En hulle het by mekaar gekom, teen Moses en Aaron. En aan hulle gesê, dit is nou genoeg, want die hele vergadering, hulle allemaal is heilig. En die Here is in hulle midden. Waarom verhef julle jul dan oor die vergadering van die Here? Dat hulle dan die leiers moes wees, Moses, en dat Aaron die hoëpriester moes wees. Toen Moses dit hoor, het hy op sy aangezicht geval. En hy het met Korach en sy hele bende gespreek en gesê, morgen vroeg, dan sal Yahweh bekend maak wie om toe behoort en wie die heilige is en wie hy na hom laat naderkom. Wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit. Neem vir julle vuurpanne, Korach en sy hele bende, en gooi daar morgen vuur in en let daar reukwerk op voor die aangezicht van Yahweh. Dan sal die man wat die Heer uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. Verder het Moses vir Korach gesê, luister toch, kinders van Levi. Is dit julle nie genoeg, dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het, om julle na hom te laat naderkom? Om die dienstwerk van die Heerse tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering, om hulle te dienen. En aan jou laat naderkom het, en jou en al jou broers, die kinders van Levi, saam met jou, dat julle nou ook die priester aanbegeer. Daarom, jy en jou hele bende is mense wat teen Yahweh vergader, want de Aaron, wat is hy, dat julle teen hom murmureer? Dan lees ons verder in vers 18, Toe het hulle elkeen sy vuurpan geneem en daar vuur op gegooi en reukwerk opgelee en hulle het gaan staan by die ingang van die tent van samenkoms, ook Moses en Aaron. En Korach het die hele vergadering teen hulle by mekaar laat kom by die ingang van die tent van samenkoms. Toe verskyn die heerlijkheid van Yahweh aan die hele vergadering. En Yahweh het met Moses en Aaron gespreek en gesê, skei julle af van hierdie vergadering en ek sal hulle en een oomblik verteer. Maar hulle het op hul aangezicht geval, en gesê, O God, God van die geeste van alle vlees, sal een man zondig, en u op die hele vergadering toornig word? En die Heer het met Moses gespreek, en gesê, spreek met die vergadering, en sê, maak dat julle wegkom, rondom die woning van Korach, Datan en Abiram. Toe het Moses opgestaan, en naar Datan en Abiram gegaan, en die oudstes van Israël het achter hom aangegaan. Daarop het hy die vergadering toegespreek en gesê, verwijder julle toch van die tente van hierdie goddeloze manne en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie. En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korach, Datan en Abiram. Maar Datan en Abiram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente saam met hulle vrouwe en seuns en kinderkies. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat Yahweh my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe, soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle levendig na die doodryk afdel, dan sal julle weet dat hierdie manne die Heere veracht het. En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeer die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korach behoort het, en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, levendig naar die doodryk afgedaal. En die aarde het hulle oordek en hulle het omgekom uit die vergadering. En die hele Israël, wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep, want hulle het gesê, talk verslind die aarde, ons. Laat ons nou sing Psalm 16 vers 1 tot 3, die erfdeel wat ons van die Heere ontvang en dat God self ons erfdeel is. Die tekst uit die preek is nummerie 18 vers 21 tot 24. Ek sal die gedeelte nog een slag lees. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig. Die dienswerk van die tent van samenkomst. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samenkomst om sonde op hulle te laai, sodat hulle sterwe nie. Maar die leviete, die moet die dienswerk by die tent van samenkomst verrig, en hulle moet hul ongerechtigheid dra, een eeuwige inzetting in julle geslachte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Want die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Here as offergave afgee, gee ek aan die leviete as erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. Nadat ons die evangelie geluister het, sing van Psalm 65, ons sing dan van die verzoening in Gods huis, dat ons geloftes betaal en dat God wil dat ons hom dank. Ons sing vers 1, 2, 3 en 6. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ek wil in een paar preken verduidelik hoe God, hoe ons God met ons geld behoort te dien. En laas week het ons 2 Korintiërs 8 gelees. Jezus het arm geword om ons rijk te maak, zodat ons vrygewig sal leef. En vandaag is die thema, dien God met jou tiendes. Dien God met jou tiendes. Daar is 2 gedeeltes, 1 stam bly sonder grond, die eerste deel, en die tweede deel, die tiendes, maakt die dienst van die verzoening moontlik. Dus, dien God met jou tiendes, 1 stam bly sonder grond, en die tiendes maakt die dienst van die verzoening moontlik. Nou, om te beginnen wil ik samen met julle teruggaan in die geschiedenis van Israël. Die boek Numeri, ons het nou Numeri gelees, ons het het nog niet zo baie gelees nie, denk ik. Die boek Numeri beskryf die geschiedenis van Israël in die woestijn, totdat hulle die beloofde land binnengaan om daar te woon. En wat dan gebeurt, is dat 12 stammen een eigen grondgebied krijgen, afhankelijk van hoe groot die stam is. En aan die begin van die boek wordt ook die telling, dus ook die betekenis van die boek, Numeri betekent tellings, wordt ook die telling gemaakt van al die stammen, hoeveel mensen daar is in elke stam. Nou, die grondgebied wordt dan oor hulle verdeel. 2,5 stam krijg je grondgebied oos van die Jordaan, die gedeelte wat hulle eerste ingeneem het, en daarna wordt die rest van die land in die tijd van Jozua verdeel, en die andere stammen krijgen een grondgebied daar. En dit wordt dan veroverd nadat hulle die stad Jericho in bezit genomen heeft. Nou, elke stam, en dit is die bedoeling van die grondgebied, elke stam kan leven van die opbrengst van die grondgebied wat hulle krijgt. En elke familie krijgt stukken land. En dan krijgt elke gezin een stuk land. En die een verbouw graan, die ander druiven, weer een ander het een boomgaard met olijfbomen en een ander boer met beesten en weer een het vruchtenbomen. Zo is dat baie verschillende dingen wat hulle ontvang. Nou, dit lijkt alsof alle stammen een grondgebied gekregen het. Alle 12 mos. Maar ik weet niet of die kinders dit al ooit bij zondagschool gehoord het niet. Maar die stam Jozef is in 2 stammen verdeeld. Manasse en Efraim. Dus eindelijk was daar in totaal 13 stammen. Nou, 1 van die 13 stammen krijgt niet een grondgebied nie. Vandaag wordt ons in Numeri 18 gelezen hoe kom. En kinders, denk net dat jij tot die stam van Levi behoort. Je praat met andere kinders en je begint vergelijk. Hey, waar blijven jullie? Daar, in die zuiden van die land, zei Ian. Mijn pa en mij heeft prachtige akkers gekregen in die omgeving van Bethlehem. En jouw pa? Nou, ons het wingerde, net buiten Jeruzalem. En jij, vraag jouw maat, voor jou. Nou, jij is nou in die stam Levi. Ons het niks niet. Wat? Het jullie geen land niet. Maar waarvan eet jullie dan? En wat maakt je pa? Nou, in nummer 18 geeft God een speciale taak aan die stam Levi. Hulle moet en mag in die tabernakel en later die tempel dienst doen. En wat heeft hulle daar elke dag gemaakt? Wat was die werk wat daar gedoen wordt? Terwijl die priesters, die seuns van Aaron, die offers brengen en in die tabernakel gebouw actief is, verzorgt die levieten die tent, alle voorwerpen in die tabernakel en hanteer hulle ook die transport van die tabernakel. Want na een rukkie het die Here gesê, ons gaan weer op pad. En dan moest die hele tabernakel uit elkaar gehaald worden en op waas gelaai. En dit was die levitische taak. Later, in Davidse tijd, het hulle in die tempel ook muziek gemaakt en gezing. En die offers voorbereid. Nou, dit was die zichtbare deel van hulle taak. Hulle die aanbidding, die offerdienst in die tabernakel ondersteunen. Maar ik heb hulle belangrijkste taak nog niet genoemd. Hulle moest die heiligheid van die tabernakel beschermen. Hulle levens was volledig toegewijd aan die dienst van die verzoening. Die aanbidding van God. En dit was die centrum van die leven van Israël. Hulle verhouding met Yahweh, hulle leven met God. En dit was zo'n belangrijke taak, dat hulle niet enige ander werk moest doen. Als hulle ook hun landerijen, hulle landen zijn moest bewerken, dan zou hulle niet genoeg tijd of aandacht hebben om die offerdienst te ondersteunen en die tabernakel te bewaken. Dus dit was hulle specifieke taak. Nou, in hulle inkomsten, terug naar die gesprek bij die kinders, van waarvan leef jullie dan eindelijk als je niet een grondgebied hebt? Niet? Nou, hulle inkomsten was die tiendes van al die inkomsten van die andere 12 stammen. De Heere het voor Aaron gezegd, vers 20, jij zal in hulle land niet erven nie, en je zal geen deel onder hulle heen. Nie. Ek is jouw deel en jouw erfenis onder die kinders van Israël. En kijk, ek gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israël als erfdeel. Voor hulle dienstwerk wat hulle verrig, die dienstwerk van die tent van samenkomst. Dus God heeft op een speciale manier gereel. Dat er mensen zou wees wat voltijds in die tempel, later in die tabernakel en later die tempel dienst gedoen heeft. En die rest van Israël, die 12 stammen wat een grondgebied ontvangen heeft, en dus elke jaar geoes heeft, moest die eerstelingen van die oes en die tiendes van die oes afdragen aan die stam Levi. En zo kon die Levieten toch eet en leef. Hulle het 10% van die oes van die andere stammen gekregen. Hulle het die graan en die wijn en die olijfolie, die feien en die andere vruchten, die vlees van schapen en beesten, wat die andere stammen bij die tabernakel afgeleverd het, gekregen. En hulle kon dit eet. Nou, dan kan je dan ook die vraag vragen, maar was die werk van die levieten nou rechtig nodig? Kon een boer in Judea en een visser uit Galilea niet gezegd niet van, je weet, ik is gelukkig in mijn land. Ik heb mijn inkomsten, ons is genoeg om te eten. Voor mij is die tempeldienst nou niet rechtig zo belangrijk nu. Hoe kom zou ik tempel toe gaan? En wat maakt die levieten daar? Hoe kom moet ik 10% van mijn oes voor de levieten geven. En diezelfde gedachte komt in ons tijd ook voor. Die geld wat jij voor de Heere geeft, jouw tiendes, jouw VVB'en. Voel dit ook als iets wat jij verloor. Dit is niet meer jouw nu. Jij kan niet meer daar die geld voor kos of petrol of luxe artikels gebruiken. Jij geeft het weg. Dit is weg, dit is niet meer beschikbaar nu. En als je jaren geleden een besluit genomen hebt om dit te doen, dan kan je lang met die gewoonte aangaan. Maar als jouw inkomsten opgaan, of jouw uitgaven gaan op en jouw inkomsten neemt niet toe, nie, dan kom je toch alweer bij die vraag uit. Van hoe kom doe ik dit eindelijk? Als die kerkraad vraagt, broers en zusters, zal jullie alsjeblieft jouw bijdrage samen met je inkomsten laten opgaan? Of die kerkraad zei, ons heeft een tekort op die begroting. Geef alsjeblieft meer. wat denk je dan? Daar kan ons op een stadium ook begin denken, ja, hoe komt doen ons dit eindelijk? En wat krijg ik daarvoor terug? Nou, die tweede vraag is twijfelachtig. Ons focus dan op wat ons daaruit krijgt. Maar die eerste vraag is helemaal recht. En ons behoort dit gereeld te vragen. Hoe kom doen ons dit eindelijk? Zodat ons met die rechte motieven en met blijdschap gieën. Die eerste reden, want het is nou niet in nummer 18, maar een ander Bijbelgedeelte. Dus die eerste reden hoekom ons gieën is omdat die beloofde land in die Oude Testament aan God behoort het. Hij heeft die land voor hulle gegee en nou wil God die tiendes van hulle ontvang. Want hij zei, die grond moet niet voor altijd verkoopt worden, nie, want die land is mijne. Omdat jullie vreemdelingen en bijwoners bij mij is. Nou, dit maakt bij duidelijk dat God die eigenaar is. En Israël is maar net bijwoners, vreemdelingen op Godse land. Hulle huur maar net. God zou alles kon opeisen, want dit is alles zijn land. Nou, ons woon nou niet meer in die beloofde land nie. Maar God zei ook voor ons in Psalm 24, die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarin woont. Want hij heeft het gegrond op die zee en het vastgesteld op die stromen. Psalm 24 vers 1 en 2. Alles wat ons bezit is Gods eigendom. Hij heeft het gemaakt en voor ons gegeven. Maar in zijn genade gee God voor Israël een erfdeel. Hulle mag daar woon. Hulle mag van die opbrengst leef en dit geniet. God is vrijgevig. 90% van die oes mag hulle hou. Net een tiende deel moet hulle afdraan. En dan sê God in Leviticus 27 vers 30, al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vruchten van die bomen, behoort aan die Heere. Dit is heilig aan die Heere. Dus God eis dit van hulle. Dit is zijne. Dit moet hulle afdragen. Als hulle dit terughou, wijs hulle niet net ondankbaarheid nie, maar steel hulle basis van God. Dus die eerste reden om te gee is, God is die eienaar. Toe in die beloofde land, maar ook vandaag in ons levens. Gee jou tiendes omdat jij dankbaar is dat hij van jou alles gee. Zodat je kan leven, jouw gezin kan onderhouden als je gezin ontvangen hebt. En dat je die leven mag genieten. En daar is nog een reden voor die tiendes. En dit is ons nou in nummer 18 gelees. Als ons weer vers 21 tot 23 lees. Kijk, ik gee aan die kinders van Levi al die tiendes in Israël als erfdeel voor hulle dienstwerk wat hulle verricht. Die dienstwerk van die tent van samenkomst. En die kinders van Israël moet niet meer nader komen naar die tent van samenkomst om zonde op hulle te laaien, zodat hulle sterven niet. Maar die levieten, die moet die dienstwerk bij die tent van samenkomst verricht en hulle moet hul ongerechtigheid, dragen. Een eeuwige inzetting in jullie geslachten. Nou, ik kan denken dat dit moeilijk lijkt om dit te verstaan. Kom ons probeer uitvind wat dit nou betekent. Dat hulle geen zonde op hulle moet laai, zodat hulle niet sterven. Dus die tweede deel van die preek, die tiendes, maakt die dienst van die verzoening moeilijk. Hierdie gedeelte wijst hoe noodzakelijk die dienst van die levieten en die priesters en die hoëpriesters was. Als een Israëliet zou vragen, hoe kom ik mijn tiendes voor die levieten geven? Dan was die antwoord volgens nummer 18, zodat jij niet zal sterven. Nie. Jij behoudt die leven, omdat daar levieten en priesters is wat tussen jou en God staan. God is heilig, zonder zonde, volmaakt rechtvaardig en zuiver in wie hij is en in alles wat hij doet. Ons, alle mensen, het zondaars geworden. Hoe kan ons naar God toe komen? Gods heiligheid maakt het onmogelijk voor zondaars om voor hem te verschijnen en zelfs ook maar enigszins nabij God te komen. Zijn heiligheid kan niet zonde verdragen. Zondaars zal dood neervallen. van Gods heiligheid wat hulle soos vuur sal verbrand. As ons so bly soos wat ons is, dan kan ons nie na God terugkom nie. Dan is daar geen lewe vir ons nie. Maar God maak dit toch moontlik dat Israel tot hom kan nader. Hy wil in hulle midde woon. En hy wil ook in ons midde woon. Daarvoor het hy die diens van die versoening gegee. En God het bepaald dat die priesters, die seuns van Aaron, in die tabernakel en tempel mag dien. Hulle is geheilig vir hulle taak, omdat hulle die sondige volk verteenwoordig by God en voor God. Dus wie tot God wil nader, moet sy heiligheid respecteer. En aanvaar dat hy 'n priester nodig het, 'n middelaar, wat tussen jou en God staat. Maar, en dit is nou hoekom ons nummer 16 gelees het. Tijdens die woestijnreis het drie mensen tegen God in opstand gekom. Korach, Datan en Abiram. Het die priesters verwerp. En het gedenk, hulle is zelf waardig en goed genoeg om voor God te verschijnen. En dit is beskryf in nummer 16. Die hele groep het teen Moses en Aaron in opstand gekom en geroep, ons is heilig. Wie is julle, Moses en Aaron, om julself boer die volk te verhef? Julle is nie speciaal nie. Maar hierdie drie mannen was nie priesters nie. Korach was een leviet, maar geen seun van Aaron nie. En die ander twee is van die stam Ruben. Korach het geen genoeg geneem met die eervolle taak wat die leviete ontvang het om die tabernakel te verzorg nie. Hy wou nog, hy het gedink, hy is beter as dit. Hy wou binnenkant die tabernakel die werk van die priesters doen. Moses het hulle ernstig vermaan en gewys op die eervolle taak wat hulle gehad het. Hy het geweet dat die ontheiliging van die tabernakel en die geestelike hoogmoed met die dood bestraf sou word. Hy het Korach, Datan en Abiram beveel om voor God te verskyn en gevra dat God 'n teken sou gee om te bevestig dat hy Moses en Aaron uitgekies het. En toe het God sy heerlikheid verskyn. Hy het Israel beveel om afstand te neem van die opstandelingen. Die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne en al die mense wat aan Korach behoort en al die goed. Het is verskriklik om dit te lees, dat dit gebeur het. En dit was die straf op die ontheiliging van die tabernakel. En dit was Gods bevestiging dat hy vir Moses en Aaron geroep het en nie vir daardie opstandige mannen nie. Altesaam 250 mensen het daar die dag gesterf. So ernstig het God die ontheiliging van zijn heiligdom opgeneem. God is heilig en wie tot hom wil nader, moet geheilig wees en het vergeving van zonde nodig. En dit is nou die achtergrond van nummer 18, vers 21 tot 23, dat die levieten die tiendes van Israël als erfdeel ontvang vir die dienswerk wat hulle verrig en die tent van samenkomst, en die kinders van Israël moet nie meer nader kom na die tent van samenkomst om sonde op hulle te laai, sodat hulle sterwe nie. God het bepaal dat die stam Levi die diens van die versoening in die tabernakel moes ondersteun en beskerm teen heiligskennis. Israël mocht nie self in die tabernakel offers breng en gebede aan God aanbied nie. Net die priesters, die seuns van Aaron, wat ook tot die stam Levi behoort, was afgesonder, geheilig, om hier die werk van verzoening uit te voeren. En die tiendes het dus eindelijk hier die functie gehad, om Israël teen die vuur van Gods heiligheid te beschermen. Door die tiendes kon die stam Levi hom volledig aan die dienst van die tabernakel toewy, zodat Israël voortdurend verzoening voor hulle sondes kon ontvang. Elke gelovige in die Oud Testament en in ons tijd moet besef dat ons niet zelf voor God aanvaardbaar is nu. Ons zondes scheiden ons van God en roept zijn toorn over ons af. Maar die dienst van die verzoening in die tabernakel en later in die tempel was die voorafschaduwing van die verzoeningswerk van Jezus. Hij het mens geworden en aan die kruis die straf voor ons zondes gedragen, die eeuwige straf van God, wat noodzakelijk was vanwege Gods heiligheid. En Jezus is die vervulling van die werk van die priesters. Hij is ons enigste hoëpriester. Volgende week zal ons weer nachtmaal vieren, als de Heer dit geeft, om Jezus' reddingswerk in ons plek te onthouden en ons verlossing uit die zonde te vieren. Nou, ik wil nu een paar gedeeltes in het Nieuwe Testament nagaan om te ontdekken wat die verzoening betekent. Hebreeërs 9. Ons kan dit samen lezen, vers 11 en 12. Dan kan ons duidelijk zien hoe Jezus die vervulling is en weer eraan herinnerd wordt. Hebreeërs 9, vers 11 en 12. En daar klinkt het al voor jou bekend. En ik hoop dit te doen. En het is een goede verse om te memoriseren, zodat ons weet wat die werk van Christus betekent. Vers 11 en 12. Maar Christus wordt opgetreed als hoëpriester van die toekomstige weldaden. Het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat niet met handen gemaakt is niet. Dit wil zeggen wat niet aan hierdie schepping behoort niet. Ook niet met die bloed van bokken en kalvers niet, maar met zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeg gebracht. In die volgende hoofdstuk, hoofdstuk 10, overtuigt ons daarvan dat Jezus' verzoeningswerk absoluut voldoende is voor de verzoening van al ons zondes. Hebreeërs 10, vers 14. Want door één offer het hij voor altijd volmaak die wat geheiligd wordt. Nou, die werk van die priesters in het Oude Testament is niet meer nodig. Nie. Speciale priesters is niet meer daar. Nie. Die finale, die volmaakte offer, is door Jezus gebracht. Het enige wat nodig blijft, is dat die verzoeningsboodschap verkondigd wordt. Oor en oor. Door die eeuwen. Na die 12 apostels is het niet stil geworden, nie, maar het God predikers gestuurd om die evangelie aan ons te verkondigen. Hij schrijft dit, Paulus schrijft dit in 2 Korintiërs 5, ons gaat het nou lezen. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17. Tot 21. Dat is ook hopelijk bekende woorden, dat ons nieuwe schepsel is. En dan wordt daar ook gepraat van die bediening van die verzoening. Vers 17, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die oude dingen het voorbij gegaan. Kijk, dit is alles nut geworden. En dit alles is uit God, wat ons met onszelf verzoenet, door Jezus Christus, en ons die bediening van die verzoening gegeerd. Hij praat dan van die apostels. Namelijk, dat God in Christus die wereld met hemzelf verzoenet, door hulle hun misdaden niet toe te rekenen, en die woord van die verzoening aan ons toe te vertrouwen. Ons treed dan op als gezanten om Christus wil, alsof God door ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God verzoen, want hij het hom wat geen zonde gekend niet, zonde voor ons gemaakt, zodat ons kan worden gerechtigheid van God en hom. Nou, dit is die dienst van die verzoening. En dit gebeurt niet meer in die tempel nu. Het gebeurt niet meer op een altaar in die tempel nu. Maar dit gebeurt nou door die prediking. Die verzoening wat Jezus voor ons volbrengt, wordt hier uitgedeeld. Die evangelie van Jezus' volmaakte offer wordt aan jou en allemaal voorgehouden. Met die bevel om je te bekeren en die evangelie te geloven. En allemaal wat dit in geloof aanvaardt, ontvang daar die belofte, die verzoening. Als jij die evangelie gelooft, is jij verzoen met God. Die levieten het verdwijn. Ons het hulle niet meer nodig nie. Maar God stuur voor ons predikers van die evangelie. En in 2 Korintiërs 9 maakt hij duidelijk dat hij hulle op diezelfde manier levensonderhoud geeft als die levieten in die Oud Testament. 2 Korintiërs 9 vers 13 en 14. Kom eens kijken nou daarna. Ik denk dus 1 Korintiërs 9. Excuus. Ja, 1 Korintiërs 9 vers 13 en 14. Waar Paulus dan schrijft, weet jullie niet dat die wat met die heilige dingen werkt, uit die heiligdom eet niet. En dat die wat bij die altaar bezig is, met die altaar deelt niet. Zo het die Heere ook voor die wat die evangelie verkondigt, bepaalt dat hulle van die evangelie moet leven. Nou, voor mijzelf en voor baie predikanten is het ongemakkelijk om te preek over geld in de kerk. Dit klinkt maar alsof je net probeert om je inkomsten veilig te stellen. Ik zou dit niet waag om zoiets te doen. Als dit niet in die Bijbel gestaan het niet. God wil dat ons aanhoudt om die tiendes te geven. Ons het laat weer gehoord dat God wil hee dat ons met ons geld en bezit omzien naar behoeftigers. En elkaar in liefde helpen in die gemeente van Christus. En vandaag herinner nummer 18 ons daaraan. Dat God ons ook roept om die prediking van die evangelie, die dienst van die verzoening, met ons tiendes te ondersteunen. Die verspreiding van die evangelie is ons gezamenlijke taak. En ons heeft die verantwoordelijkheid om verantwoording te geven van die hoop wat in ons leeft. Voor allemaal wie ons ontmoet. Vooral die mensen wat ons regelmatig raak loopt. Met wie ons samenwerkt, school toe gaan of regelmatig ontmoet. Dikwijls vindt christenen dit jammer dat hulle dit niet voltijds kan doen. God heeft jou een roeping in die wereld gegeven om je dagelijkse werk te doen en jouw licht te laten schijnen. God geeft ons allemaal ook die eervolle taak om die voltijdse bediening van die verzoening met ons tiendes te ondersteunen. Laat ons dit onthouden, broers en zusters. Allemaal van ons wat reeds een goede gewoonte in plek heeft, om elke maand die tiendes van ons inkomsten te geven, het nodig om daaraan herinnerd te worden. Ons aandrang en ijver om te geven kan zwakker worden. Als we ons zien dat onze levenskosten opgaan, kan ons denken, laat ik minder geven. Ik heb eenvoudig meer nodig. 3 jaar geleden was daar een meningsopname op Marula Media. Over die tiendes. 4 uit 10 mensen zei, ik kan niet meer het tiende bekostigen. Nou, dit was 2023, ik denk het is nou nog erger. 1 uit 4 mensen geeft niet een tiende van hun geld, maar geeft van hun tijd of geeft niks. En net 1 uit 8, 12%, heeft die tiendes gegeven. Van natuurlijk die mensen wat op die meningsopname gereageerd heeft. Maar dit wijst ons, dus maar net de illustratie, dit wijst ons hoe belangrijk dit is om te weten hoe kom God wil dat ons tiendes geeft. En dat ons hart moet bewaken, omdat ons makkelijk kan denken dat ons niet genoeg heeft. Als je nog niet een vaste gewoonte in plek hebt, of als je sukkel om dit aan die gang te houden, of jij geeft minder dan wat je kan geven, dan is hier die onderricht voor die tiendes voor jou nodig om jouw roeping raak te zien. Onthoud dat God alles bezit en voor jou werk en inkomsten en bezit geeft. Dus zij oorvloedige goedheid dat je dit ontvangt. En daarom wil hij dat ons om met daar die geld dien. Ons moet beseffen, dit is zijn eigendom. En die deel wat God van ons vraagt om dit voor hem terug te geven, is baie belangrijk. God heeft dit beveel, zodat die prediking van die evangelie kan aangaan. Zo wordt Jezus geëerd En zo wordt mensen geroepen om zijn koninkrijk binnen te gaan. Totdat Jezus in heerlijkheid terugkomt. En hij die verlossingsplan volledig uitgevoerd heeft. Zien je hoe eervol en hoe nodig dit is. Dat ons allemaal deel daarvan is. Ons mag dit doen met die genade van God. Amen. Laat ons nou samen in dankgebed naar die Here gaan. Heere God, barmhartige Vader, uw liefde en genade is zo oorvloedig. Ons dank u. U gee ons oorvloedig wat ons nodig het. Werk, inkomsten, besit. Ons het nog zoveel beschikbaar, terwijl dat miljoenen in ons land niks het en elke dag naar kos en inkomsten zoek. Ons bid dat u voor ons die rechte visie zal geven, dat ons bezit uw eigendom is, wat u in ons handen geplaatst heeft om dit te beheer, om u daarmee te dienen. Help ons om ons geld op die rechte dingen te spanderen, zodat ons genoeg heeft om voor ons gezinnen te zorgen en ook om te zien naar die wat hulp nodig heeft. Gee ons die bereidheid om te geven, zodat ons niet een slaaf wordt van ons geld en bezit niet. Gee ons die besef dat het eervol is om met ons geld bij te dragen aan die verkondiging van de evangelie van Jezus. Laat uw woord in hierdie kerk en ook in nog talle andere kerken trouw verkondigd wordt, zodat Jezus' naam oorals bekend gemaakt wordt, dat hij die eer zal ontvangen en mensen tot bekering zal komen. Heer, ons wil u danken voor al die zegeningen wat u over ons uitstort. Ons dank u voor Marlies, wat hier die afgelopen week verjaard. Ons dank u voor haar geloof, voor haar toewijding, haar bereidheid om te dienen, ook in die stadsdeel waar hulle woon. Ons bid, Heer, dat u haar zal zien, samen met haar gezin. Ons bid dat u haar taken, haar werk zal zien, en dat u uw licht door haar en die hele gezin in hulle omgeving zal laten schijnen. Geef haar volharding om aan te gaan als dit moeilijk is, als dat tegensla is. Geef haar vertrouwen op u. Ons bid dat u haar die vreugde zal geven, dat zij ook in die nieuwe levensjaar met u mag wandelen en dienstbaar mag wees aan ons koning Christus. Heer, ons bid ook voor Willemien, ons het gehoor dat zij die tweede keer niet chemo kon krijgen. En ons bid dat u haar zal vertroosten, dat u haar kracht zal geven, dat u haar lichaam zo zal versterken dat die behandeling kan aangaan. En ons bid dat u haar bij al die stappen op hierdie pad zal bemoedigen en haar volharding zal geven om op u te vertrouwen. Geef dat zij, als die behandeling onderbreek wordt, op u vertrouwen en ook dat zij weer in vertrouwen met die behandeling mag aangaan. Ons bid ook, Heere, dat u haar genezing zal geven door hierdie behandeling. Vader, ons wil u ook danken voor die visitatie wat gisteren kon plaatsvinden. Ons dank u dat ons deel is van een kerkverband, waarin die kerken niet op hun eigen functioneren, maar naar elkaar omzien, elkaar ondersteunen en bemoedig, voor elkaar bid. En ons dank u, Heere, dat ons als deel van daar die kerkverband hier die visitatie kon ontvangen. Ons bid dat u die dingen wat bespreek is, zal zien en dat u de kerkraad zal helpen om die adviezen wat ons ontvangen op te volgen. Geef daarvoor die wijsheid en geloof om dit te doen. En ons bid dat u door die werk van die ouderlingen en diakens en ook die predikant die gemeente zal opbouwen. Geef ons ouderlingen en diakens die geloof en die energie om hun ambtswerk in hun midden te doen, samen met hun dagelijkse werk. En zie in ons als gemeente dat ons onder hun leiding mag groeien en gewillige dienaars van Christus zal wees. Ons bid het alles in die naam van Jezus, ons Heer. Amen. Ons wil nou ook samen die zelfbeproeving van die nachtmaalsformulier gaan lezen als voorbereiding voor die nachtmaal voor volgende week. En dit is die gedeelte waarin die 10 gebooien opgesomd wordt, basis. Ons lees bladzij 30 en 31 van die formulierenboekie, die kort formulier. Die gedeelte van die zelfbeproeving en ook die uitnodiging en terechtwijzing. Ons moet onszelf onderzoeken of ons die vaste belofte van God gloeien. Of dat al ons zondes ons slechts op grond van die leiding en dood van Jezus Christus vergeven is. En dat die gerechtigheid van Christus zo volmaken ons geschenk is, alsof ons zelf voor al ons zondes betaald en gerechtvaardig is. Ons moet ons gewetens onderzoeken of ons van voornemen is om van nou af met ons hele leven uit ware dankbaarheid God te dienen en oprecht voor hem te leven. Ons moet ook onszelf onderzoeken of ons ernstig van voornemen is om oprecht alle vijandschap, haat en afgunst te laten varen en van nou af in liefde en vrede met ons naaste te leven. Allemaal wat uit genade van die Heilige Geest bedroef is door hul zondes en begeer om tegen hul ongeloof te strijden en volgens die geboeien van God te leven, zal God zekerlijk in genade aannemen en aan die tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daarom mag ons helemaal zeker daarvan wees dat geen zonde of zwakheid wat tegen ons wil in ons oor gebleid, kan verhinderen dat God ons in genade aannemen en waardig maakt om deel te hebben aan hierdie hemelse voedsel en drank niet. Maar allemaal wat niet oprecht bedroef is oor hulle ongerechtigheid en hulle niet van hulle zondes wil bekeren, aan hulle verkondig ons dat hulle geen deel het aan die rijk van Christus niet. Ons vermaan hulle om die nachtmaal van die Heere niet te gebruiken, nie, anders vererger hulle hun oordeel. Dan gaan ons volgende week die rest van die formulier lees natuurlijk. Ik wil nou ook Romeinen 6 vers 1 tot 11 lees. Het is een bevestiging van die en een verkondiging van die genade wat God voor ons gegeerd. En ook wijst dit duidelijk die verplichting wat daaruit voortvloeit om in een nieuwe leven te wandelen. Kom ons luister daarnaar. Romeinen 6 vers 1 tot 11. Wat zal ons dan zeggen? Zal ons in die zonde blij dat die genade meer kan worden? Nee, stellig niet. Ons wat die zonde afgesterfd, hoe kan ons nog daarin leven? Of weet jullie niet dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is en zij doet gedoop is niet? Ons is dus samen met hem begraven door die doop in die doop, zodat net zoals Christus uit die doden opgewekt is door de heerlijkheid van die Vader, ons ook zo in een nieuwe leven kan wandelen. Want als ons met hem samengegroeid door die gelijkvormigheid aan zij doet, zal ons dit toch ook weer door die aan zijn opstanding. Aangezien ons dit weet, dat ons oude mens samen gekruisigd is, zodat die lichaam van die zonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die zonde zou dienen. Want hij wat gestorven is, is gerechtvaardigd van die zonde. Als ons dan samen met Christus gestorven is, gloeien ons dat ons ook samen met hem zal leven. Omdat ons weet dat Christus nadat hij opgewekt is uit die doden, niet meer sterft. Nie. Die dood heers oor hom niet meer niet. Want die dood wat hij gestorven is, het hij voor die zonde eens en voor altijd gestorven. Maar die leven wat hij leef hij voor God. Zo moet jullie ook rekenen dat jullie wel voor die zonde dood is, maar levend is voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat ons nou een loflied zingen dat God ons uitgekiezen heeft om hem te dienen, dat hij ons bevrijdt en daarom prijs ons God en betaal ons onze geloftes. Psalm 116 vers 7 tot 10. En dan hou ons daarna ook dadelijk die collecte. Laat ons dan nou uit dankbaarheid ons offergaves aan de Heer aanbieden. En dan zingen we tenslotte lied 435. God bouw een tempel. Hij maakt van ons samen een tempel. En daarom gee ons ons gaves aan God. Die zegen van ons God in geloof ontvang. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.